Zo, goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om u hier vanmorgen weer te ontmoeten. In een goede gezindheid, hè? Wat is dit nou? Oh. Het lijken net twee glazen in één, hè? Ja. En het is ook fijn dat we met elkaar ook weer het woord van God mogen open doen. En ik wilde dat vanmorgen graag met u doen bij Johannes hoofdstuk 2. Evangelie van Johannes, het tweede hoofdstuk. Aan een feestje bouwen. Johannes 2, dat gaat over de bruiloft in Kana. En dat lees ik graag met u vanaf het eerste vers. Daar staat, en op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, zij hebben geen wijn meer. En Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. En zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. En Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. En toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. En dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover. Ja, we zijn het voor de dienst al even tegen elkaar. Dat morgen en overmorgen, dat is eigenlijk de tijd dat de Joden het Rosh Hashanah vieren. Hè? Het hoofd van het nieuwe jaar. En dat is ook het begin van de 7e maand. Dat wordt gevierd op 1 en 2 Tishri. Zo heet die maand in het Hebreeuws. En die 7e maand, dat is ook de maand waarin de laatste 3 feesten, feesttijden, inzettingen, die de Heer op de kalender van Israël gezet heeft, ook plaatsvinden. Dat wil zeggen het feest van het geklank. De grote verzoendag, de Yom Kippur. En dan als laatste, als 7e feest in dat rijtje van Leviticus 23, het Loofhuttenfeest. En orthodoxe Joden die zullen dat ook op hun manier dan in deze maand ook weer vieren. Deze gedenktijden, deze feesttijden van de Here. Niet dat er nou zo heel veel van over is wat Gods woord betreft, wat het origineel betreft. Als je het Johannes-evangelie leest, en daar zijn we nou vanmorgen dan even terechtgekomen, dan zul je ook ontdekken dat Johannes in zijn evangelie diverse keren spreekt over, als het om een feest gaat, dan zegt hij het feest der Joden. Feest der Joden was nabij. Hij noemt dat feesten van de Joden. En wat ook in de dagen van de Heer Jezus was eigenlijk de glans die God aan die feesten gegeven had in Leviticus 23 er al af. Het waren meer een soort van godsdienstige inzettingen geworden, een soort rituelen die werden onderhouden. Maar de kern van de zaak waar het eigenlijk om ging, en dat was natuurlijk de gemeenschap met de Heer en dat Hij centraal stond in alles, dat was er eigenlijk al lang niet meer. Het Jodendom was in die tijd verworden tot een systeem van allerlei leringen en inzettingen. En daar hoorden dan ook die feesten bij die zo af en toe werden gevierd. En Wij hebben vanmorgen gelezen over een bruiloft in Kana. En je zou kunnen zeggen dat, hè, want die zevende maand, nieuwjaar, dat is het begin van iets nieuws weer. Dat de Heer Jezus hier eigenlijk ook aan het begin van zijn openbare optreden eigenlijk ja, een soort statement afgeeft in het wonder wat hij verricht. Trouwens, dat wonder, dat is niet zomaar een wonder, dat is eigenlijk meer een teken. Je zou het een wonderteken moeten noemen. Ik ga even met u naar Johannes hoofdstuk 20, omdat Johannes daar iets zegt over die tekenen. 20ste hoofdstuk. Dan geeft hij eigenlijk ook een verklaring van datgene wat hij in het evangelie heeft opgeschreven. Ja, en ik zeg dan Johannes schrijft dit, Johannes schrijft dat. Maar we moeten natuurlijk goed bedenken, broeders en zusters, dat ook deze man geïnspireerd geweest is door Gods geest. Hè? En dat blijkt ook wel, want kijk maar wat Johannes zegt in hoofdstuk 20, vers 30. Daar zegt hij, Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel vele andere tekenen gedaan. Die niet beschreven zijn in dit boek. En dan kun je dus uit opmaken dat Johannes heel goed weet dat er veel meer eigenlijk te zeggen zou zijn, te verhalen zou zijn. Maar hij heeft een selectie gemaakt. In het Johannes-evangelie vind je namelijk 8 tekenen, 8 wondertekenen. En de eerste daarvan is dan die verandering van water in wijn op de bruiloft te Kana. Ja, maar er waren veel meer tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft. Dat wist Johannes ook wel, alleen hij heeft ze niet in zijn boek opgenomen. En nogmaals, hij is daardoor uiteraard ook geleid door de geest van God. Want heel de schrift is van God gegeven, ingegeven, van God ingeblazen. Zo schrijft Paulus dat in 2 Timotheüs hoofdstuk 3. He, en ja goed, dat verklaart eerlijk gezegd ook een beetje het verschil tussen die 4 evangelisten en hun beschrijvingen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. He, daar maken mensen wel eens problemen van, weet je wel. Ze zeggen, ja, die Bijbel, er klopt niks van, want in Matthäus staat dit en in Johannes staat dat, weet je wel. En die komen er helemaal niet uit. He, maar als je het op de keper beschouwt, dan is dat nou precies Gods bedoeling geweest. He, dat ze niet allemaal hetzelfde zouden schrijven, hoewel soms wel er gebeurtenissen zijn die in verschillende evangelieën voorkomen. Ja, maar er zijn ook gebeurtenissen die in 1 evangelie genoemd worden en de andere niet. Hè. Denk aan de wijzen uit het oosten die de Heer Jezus komen opzoeken. Dat staat alleen maar in het Matthäus evangelie. Verder nergens. En ook dit wonder van die bruiloft op Kana staat alleen maar in Johannes evangelie. Verder nergens. Ja, dus zo zijn er echt duidelijke verschillen. Hè, en het gaat erom dat die 4 evangelisten eigenlijk vanuit hun eigen perspectief, door Gods geest geleid, een beschrijving hebben gegeven van het leven van de Heer Jezus en met name van zijn openbare bediening onder Israël in die tijd. Met hun eigen kenmerken, met een eigen karakter. Hè? En iemand heeft dat wel eens zo gezegd, en dat vond ik heel mooi, heb ik ook altijd onthouden, dat je moet die evangeliën eigenlijk zien als 4 schijnwerpers, die van verschillende kanten allemaal gericht zijn op die ene persoon. En die 4 schijnwerpers, het enige wat overeenkomt is dat ze alle 4 licht geven, maar wel vanuit een ander perspectief. Maar die zetten die persoon in het volle licht. En dat vond ik een hele mooie omschrijving. En als je op die manier ook ja, de Bijbel tegemoet treedt, ook als het gaat om die 4 evangeliën, dan zie je inderdaad in al die evangeliën samen een geweldig portret van de Heer Jezus Christus. Hè, die niet zomaar een mens was, dat schrijft Johannes ook. Hè. Hij zegt vers 31, maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dat is dus de bedoeling geweest van Johannes met het schrijven van dit evangelie. Dat je gelooft dat Jezus de Christus is, de Messias. En uiteraard ja, verwijst hij daarmee ook naar het Oude Testament. Hè? De schriften, de wet, de psalmen, de profeten, hè, waarin gesproken wordt over de komst van de Messias. Wel nu, de Messias, dat is Jezus. En dat wil Johannes ook in het evangelie laten zien, dat hij niet zomaar de Messias is, maar ook de Zoon van God. Dat is kenmerkend eigenlijk voor dat Johannes-evangelie, dat hij de Zoon van God is. En Matthäus spreekt met name over hem als de Zoon van David, de koning. En Marcus laat hem eigenlijk meer zien als de Zoon van Abraham, de dienstknecht van God. En Lucas laat hem zien als de Zoon van Adam, de Zoon des mensen. Die uitdrukking komt daar in het Lucas-evangelie ook meeste voor. En Johannes begint dan eigenlijk met het woord dat in het verleden was. En dat woord was God en dat woord is vlees geworden. Die laat zien dat hij de Zoon van God is. Hij is de viervoudige erfgenaam, de erfgenaam van alle dingen. En het zijn prachtige dingen als je daarover nadenkt. Geef het terug naar Johannes 2. En want die bruiloft, ja, dat was ook geen toeval dat die bruiloft... Nou, waren er meer bruiloften natuurlijk in die tijd, daar gaat het niet om, maar... dat deze nou juist genoemd wordt hier in Johannes hoofdstuk 2. En ik wil er vanmorgen een paar dingen van zeggen. In de eerste plaats staat er dat die bruiloft was op de derde dag. En de derde dag, die kennen we in de Bijbel, toch? Ja, de derde dag, dat begint al in Genesis 1, bij de beschrijving van het werk dat God deed in de tijd. De derde dag is de dag waarop de aarde uit het water tevoorschijn kwam. En dan komt er op die aarde allemaal, spruit er weer nieuw leven uit enzovoort. En het is eigenlijk de dag van wat we later dan noemen de opstanding. De Heer Jezus op de derde dag opgestaan. Maar nou is het grappig, als je nou het eerste hoofdstuk erbij neemt, dan kom je tot ontdekking dat er in het eerste hoofdstuk ook al van een aantal dagen gesproken wordt. Bijvoorbeeld in vers 29, daar staat, de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen. Het betekent dus dat er al een dag geweest was. Dus als er staat de volgende dag, dan komen we terecht op dag 2. En dan even verder in vers 35. Daar staat de volgende dag stond Johannes daar. Dan komen we op dag 3 terecht. En in vers 44 daar staat, en de volgende dag wilde Jezus weggaan. Dat is dag 4. En dan kom je in hoofdstuk 2, vers 1, en staat op de derde dag. En dat is in onze vertaling misschien niet zo duidelijk, maar als je de originele tekst leest, dan wil dat eigenlijk zeggen de derde dag na die vierde. Dus 3 dagen later. Ja, zo, Tineke, je bent wakker. Ja, want dan kom je terecht op de zevende dag. Dat is natuurlijk heel leuk, omdat die derde dag en die zevende dag, in typologische betekenis, die hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. De derde dag is de dag van de opstanding, van het nieuwe leven, zal ik maar zeggen. En de zevende dag is de dag van de volkomenheid, de voltooiing. Ik zei al, de viering van het nieuwe jaar en de feesten in de maand Tishri, dat is in de Bijbel ook de zevende maand. Waarin die laatste 3 feesten plaatsvinden, dat wordt een afronding van die feesttijden gegeven. Bij ons is het overigens ook de zevende maand, alleen we hebben er getalsmatig de negende van gemaakt. Maar september, Frans, sept is 7. Oktober, octo is 8. November, neuf is 9. December, 10 is 10. 10e maand, in ons de 12e. Nou, dat is het allemaal om in de loop van de geschiedenis ontstaan en zo, en dat is allemaal een beetje moeilijk te maken, weet je wel. Zodat we een beetje de draad kwijtraken. Het is eigenlijk de zevende maand. En in die zevende maand komt het allemaal tot een voleinding. En zoals gezegd, het laatste feest wat dan plaatsvindt na die verzoendag in die zevende maand is het loofhuttenfeest. En dat loofhuttenfeest, dat is, ik ga dat nou niet allemaal lezen in Leviticus 23, maar als je dat dan leest, dan is dat een feest dat moest gevierd worden 7 dagen lang. Ook weer 7. De zevende maand, het zevende feest, 7 dagen lang. En dan staat er ook bij in Leviticus 23, ik meen uit mijn hoofd dat het vers 42 is, daar staat dat, en u zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer. Daar was dat loofhuttenfeest eigenlijk voor. Dat was een dankfeest voor de oogsten die er geweest zijn in het voorjaar, de tarweoogst en najaar, de wijnoogst enzovoort. Weet je wel. Alles wat geoogst was, He, dat was dan de dankbaarheid daarvoor kwam tot uiting in dat laatste feest, loofhutten. He, tegelijkertijd was het ook een herinnering van Israël dat het verlost was uit Egypte, in de woestijn gewoond heeft, enzovoort, enzovoort. Het zijn allerlei zaken waarom de Heere God dat feest had ingesteld, 7 dagen lang. En kenmerkend daarvoor is dat men vrolijk mocht zijn voor het aangezicht van de Heer. He, nou snap je wel, vrolijk zijn, ja, dat kun je wel zeggen, je moet vrolijk zijn, maar dat is natuurlijk iets, he, ja. Het is wel handig als je ook een reden hebt om vrolijk te zijn, snap je wel? Dat lacht wat makkelijker. Anders wordt het allemaal zo'n opgelegde zaak. He, nou, die reden om vrolijk te zijn, die is er wat God betreft wel degelijk. Niet voor niks gaat aan dat loofhuttenfeest de verzoendag vooraf. He, waarop Mozes weer verzoening deed, of de priester, de hoge priester, verzoening deed voor zichzelf, voor zijn huis, voor het hele volk en zo. En als die verzoening dan eenmaal in kannen en kruiken was, als dat allemaal klaar was, dan was het tijd om feest te vieren. He? En daarom ben ik ook zo blij als ik hier in Den Haag kom, dat ik allemaal van die vrolijke gezichten zie, hè? Ja, want in geestelijk opzicht is dat voor ons natuurlijk al een realiteit. Laten we eerlijk zijn. Toch? Ik bedoel, de verzoeningdag heeft in ons leven al een plek gekregen. Wij belijden met Christus, met God verzoend te zijn. Door het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En als je die verzoendag, zeg maar, als het ware je hart beleefd hebt. En je hebt dat nieuwe leven door Gods geest ontvangen. Dat opstandingsleven, je bent terechtgekomen op die 3e dag. Dan ben je tegelijkertijd ook terechtgekomen op die 7e dag. En dan mag je vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer. En dan zeg je, heb ik dan ook reden om vrolijk te zijn voor de Heer? Hè? Even los van alles wat er in het leven zo gebeurt. Hè? Want daar gebeuren een heleboel dingen waar je helemaal niet vrolijk van wordt. Niet waar? Nee, het gaat ook vrolijk. Paulus die schrijft in Filippenzen 4... verblijd u in de Heere te allen tijden. Wederom zeg ik, verblijd u. Onderstreep dat, hè? In de Heere, daar gaat het om. En dat is zo wonderbaarlijk dat je inderdaad ook van binnen, diep in je hart, een soort van blijdschap kunt hebben. Ook al ja, is er misschien naar omstandigheden helemaal geen reden om blij te zijn. Het zijn van die wonderlijke ervaringen die we allemaal zo in het leven als geloven, als kinderen van God ook wel meemaken, denk ik. He, dat je misschien in moeilijke tijden terechtkomt, he, dat je echt tegen de stroom op moet zwemmen, tegen de wind in moet fietsen. He, en dan valt het allemaal echt niet mee. Maar dan toch ergens diep in je hart is daar die blijdschap dat je de Heer mag kennen. En dat je weet dat dat niet het einde is. Maar dat je op weg bent naar de grote dag, de openbaring van zijn heerlijkheid. Tenminste, als je dat geleerd hebt uit de Bijbel. Als je gelooft wat God zegt. Waarin hij ook zegt, ik heb aanstaande woensdag een begrafenis van een oude broeder die is heen gegaan. En dan wil ik ook iets zeggen over dat Colossenzen 3. Uw leven is verborgen met Christus in God. En als Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook u met hem in heerlijkheid verschijnen. Ja, nou ja, je hebt mindere dingen om eruit te zien, zou ik zeggen. Hè? Ja, je weet, dat zijn dingen die komen uit de Bijbel. Dat is het woord van God. En als je dat in je opneemt, als je dat gelooft, dan zeg je bij jezelf, wat ben ik eigenlijk een bevoorrecht mens. Hè? Ook al zit je misschien diep in allerlei rotzooi. Ik zal het maar even netjes houden. En ik hoop dat je dat kent, broeders en zusters, want dat is ook wel de kracht van het woord van God dat in je hart wil werken. En zo is de Heer Jezus ook gekomen. Dat loofhuttenfeest, zei ik, dat duurde 7 dagen, dat wil zeggen eigenlijk ook weer 8, want God had er nog een grote Sabbat achteraan geplakt. He, dat was de grote dag van het feest, wordt dat ook genoemd. He, en zodat dat loofhuttenfeest eigenlijk 7 à 8 dagen duurt. He. Dus het heeft enerzijds te maken met de volkomenheid, met de voltooiing, 7. Maar door die 8e dag brengt je dat ook weer bij een nieuw begin. Want dat is het getal 8 ook. Hè? Het getal 8 in de Bijbel, dat heeft een link met een nieuw begin. En dan ook op een hoger niveau. Hè? De achtste dag is ook de dag van de besnijdenis. En de besnijdenis, hè, die wettelijk werd vastgesteld in de wet van Mozes voor Israël, is natuurlijk een teken, die besnijdenis naar het vlees, was een teken van de geestelijke besnijdenis, de besnijdenis van het hart. En je kunt het ook nog anders omschrijven, het is een teken van wedergeboorte, van nieuwe geboorte, van nieuw leven. Hè? Zoals ook de Heere God tot zijn doel komt met deze wereld en op deze wereld, met het volk van Israël op deze aarde, met Jeruzalem, noem het allemaal maar op, in die zevende dag die komen gaat in de toekomst. Maar uiteindelijk is de belofte, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, dat de Heere God heel die oude hemelen en aarde wegneemt en dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tevoorschijn zal komen. En waarin God zijn weg gaat naar de volmaaktheid, naar de absolute volkomenheid. En zodat hij in al zijn heerlijkheid in die nieuwe schepping ook aanwezig kan zijn. Ja, ik omschrijf maar wat, hè, want je kunt er met je verstand niet bij. Het is die achtste dag. Het mooiste vind ik van die acht nog altijd, jongen die zou het beter uit kunnen leggen, maar je hebt op de piano heb je natuurlijk, hoe noem je dat? Allerlei tonen, hè? Ik wou zeggen noten, maar tonen. Dat begint bij de do, re, mi, fa, sol, la, ti. Ja, dat is zeven. Do, kom je op de achtste. Dat is eigenlijk weer dezelfde als die vorige do, alleen een octaaf hoger. Acht toetsen hoger. En dat is iets wat je in de natuur ook terugvindt. Zeven en acht. Nieuw begin, hoger niveau. Fijn. Daar gaan we nog even verder niet over hebben. Maar hier die derde dag en die zevende dag, daar vindt er een bruiloft plaats. En dat is op zichzelf natuurlijk gewoon een gebeurtenis in die tijd. Maar let op, daar staat ook in vers 11, dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen. En dus deze gebeurtenis is niet zomaar een bruiloft die gehouden wordt, waar Johannes dan verslag van doet, maar het is ook een teken. Het heeft iets te zeggen, het heeft iets te betekenen. Het heeft iets te zeggen. He, ook met het oog op Gods handelen met het volk van Israël. Want we moeten goed bedenken dat de bediening van de Heer Jezus natuurlijk destijds vooral stond in het teken van Israël. Van Gods handelen met Israël. In het Matthäus-evangelie bijvoorbeeld zegt de Heer van ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. En Paulus schrijft later in een van zijn brieven dat hij een dienaar geworden is van de besnedenen. Ja, dus als het gaat om de dingen die de Heer Jezus deed destijds, toen hij op aarde wandelde in het land van Israël, en de dingen die hij zei, dat alles, dat was in eerste plaats bestemd voor het volk van Israël. En tegen die achtergrond moet je ook die evangeliën lezen. Hè? En dan zul je ook ontdekken dat wat daarin aan de orde komt, of het nou gaat om dingen die de Heer zegt en dingen die de Heer doet, die vinden eigenlijk hun wortels al in datgene wat je leest, in wat wij noemen het Oude Testament. En dat maakt de Bijbel ook tot zo'n geweldig mooi boek. En dan ga je ook ontdekken dat daar, ja, weet je, dat een goddelijk boek is. Want ik bedoel, tussen de eerste schrijver die we in de Bijbel tegenkomen en de laatste zit een periode van 1500 jaar, alsjeblieft. En die Bijbel die is geschreven, vanuit de mens gesproken, door 40 schrijvers. Die hebben allemaal in verschillende tijden hebben ze iets mogen schrijven wat God door zijn geest geïnspireerd heeft. En dat heeft de Bijbel tot een mooi en compleet boek gemaakt. Die Bijbel op zich is al een wonder van God. En ook deze bruiloft vindt niet zomaar plaats. Er staat dat er een bruiloft was in Cana in Galilea. Ik kan niet alles van dit behandelen, ik ga het mee van een paar notities. En de moeder van Jezus was daar. Het is opvallend dat de naam van haar niet genoemd wordt. Maar trouwens, in het hele evangelie van Johannes kom je die naam niet tegen. Er wordt de moeder van Jezus, er wordt over de vrouw gesproken en zo, maar haar naam niet. Hè? Dus dat is een beetje ook geheimzinnig. Dat je zegt van ja, maar goed, dat geheimzinnig, dat klinkt een beetje onsympathiek misschien. In de Bijbel heb je een ander woord. Dat is verborgen. Bijna hetzelfde, maar het klinkt ook een beetje deftiger. Hè? Verborgen. De moeder van Jezus was daar. Wij weten natuurlijk wie de moeder was. Wij zeggen daarom ook Maria. En Maar weet je wat dan zo aardig is? Maria, die kwam natuurlijk voort uit het volk van Israël. We kennen haar geschiedenis, hè? Het geslachtsregister ook. Maar haar naam, Maria, of vanuit het Hebreeuws Miriam, betekent rebellie. Opstandigheid. Hè, als je afbeeldingen ziet van Maria, dan zie je altijd een ontzettend mooie vrouw, zou ik maar zeggen. Hè? Heel integer, heel rein. En nou ja, je kent dat wel. Maar de vlag dekt niet helemaal de lading, want haar naam betekent rebellie. Opstandig. En daarmee is Maria eigenlijk ook een type van het volk van Israël, het volk waaruit ze voortgekomen is, het volk ook waaruit de Heer Jezus naar het vlees is voortgekomen. En want Israël, dat is het volk dat God uit Egypte verlost heeft en waarmee hij, toen hij het in de woestijn gebracht had, een verbond gesloten had. En dat verbond, dat zou je kunnen noemen, tweeledig, dat is een, zo noemen ze de theologen dat dan wel, een feodaal verbond. Dat wil zeggen dat er sprake is van een heer en een knecht. Hè, de heren, Yahweh, en Israël de knecht. En ja, dat knechtschap, die dienstbaarheid, is er dan voor dat de heer gediend moet worden. En dat is toepasbaar op het volk van Israël. Israël is zijn dienstvolk. Maar anderzijds, en dat komt in de Bijbel ook tot uitdrukking, is het ook een huwelijksverbond. En de Heere heeft, zeg maar, door dat verbond het volk van Israël getrouwd. En dat heeft te maken met liefde. Liefde ligt daaraan ten grondslag. Als je vraagt waarom heeft de Heere God nou juist dat volk van Israël uitgekozen? Hè? Als ik de Heer geweest was, had ik de Nederlanders uitgekozen. Want wij hebben Mark Rutte. Om er even wat te noemen. Hè? Nee, God heeft dat volk uitverkoren. En als je dan vraagt waarom, dan geeft de Bijbel daar zelf antwoord op in het boek Deuteronomium. De Heere God zegt uit liefde. Nou, en daarmee is basta, want liefde laat zich niet verklaren. Of wel dan? Nee, toch? Liefde is een geweldig gegeven, maar dat laat zich niet verklaren. Hè? Ik kom wel eens mensen tegen, weet je wel. Man en vrouw, dan denk ik van, hoe is het mogelijk dat die ooit bij elkaar gekomen zijn? Heb je dat ook wel eens? Hè? Ja, dat zal wel, want wij zijn niet zo verschillend wat dat betreft. Hè? Ja. Nou, er is maar één oorzaak voor te bedenken, geloof ik, liefde. En dat laat zich niet verklaren. En ook in de Bijbel is dat zo. God heeft door zijn liefde dit volk apart gezet, te midden van alle andere volken, en een verbond met hen gesloten. En dat is ook een huwelijksverbond, waarbij de Heere de man is en Israël de vrouw. En heel stiekem kom ik dan al een beetje naar die bruiloft in Kana toe. Huwelijksverbond. Trouwdag. Nou ja, trouwdag, dat doen wij tegenwoordig in onze snelle maatschappij. Wij doen het even tussen neus en lippen door, hè? Eén dagje. En dat nog niet eens, want de halve dag is al nodig om de bruid op te maken. En de rest van de dag hebben we dan nodig om uiteindelijk te zeggen dat de bruid zo mooi was. Nee, maar zo'n bruiloft, lieve mensen, dat was in Israël in die tijd duurde een week, hè? En in sommige culturen heb je wel dat het 14 dagen duurt. Ja, dat is even een andere koek. Ja, een week. Ja, maar laten we ook even vanuit gaan dat deze bruiloft ook een week duurde. Waarom niet? Mensen moesten ook van heinde en ver komen misschien, familie of zo. Maar de moeder van Jezus was daar. Ja, dus in geheim gaat het dus eigenlijk ook over Israël, zal ik maar zeggen. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er dan tekort aan wijn ontstond, hè? Nou ja, dat gebeurde kennelijk in die week. Ik weet niet, die informatie staat er allemaal niet bij, dus dat laat ook maar zo. Eén ding weten we, er ontstond een tekort aan wijn. En toen zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Het is wel grappig, als je nou allerlei commentaren leest over dit Bijbelgedeelte, dan zijn er mensen die zeggen van ja, waarschijnlijk... Is dat een bruiloft geweest van een familielid van Maria of zo? En daardoor dus ook familie van Jezus. Want anders dan zou Maria nooit zo'n opmerking hebben gemaakt als vrouw. Ja, nou, dat staat ook niet in de Bijbel, dus. Maar en dan zie je dat mensen daar wel over nadenken, hè? Dus goed, maakt niet uit. Maar Maria die zegt dat in ieder geval. En de Heer Jezus die antwoordt dan: Vrouw, wat heb ik met u te doen? Wat heb ik met u van noden? Ja, dat kan onsympathiek overkomen, maar zo is het niet bedoeld. Het is eigenlijk een hebraïsme, noemen we dat. Het is een uitdrukking die vanuit het Hebreeuws eigenlijk komt, oorspronkelijk. In het Oude Testament komt die verschillende keren voor. Kun je allemaal opzoeken. En het heeft eigenlijk zoiets van, wat hebben wij gemeenschappelijk? En dan zegt de Heer Jezus erbij, en dat is ook een soort verklaring van dat voorgaande, mijn uur is nog niet gekomen. Dit gedeelte, Johannes 2, dat kent u natuurlijk al, hè, of niet? Het is toch niet voor het eerst dat je hierover leest? Nee. En dat mijn uur is nog niet gekomen, staat er ook al die tijd al tussen. Hè? Maar wat betekent dat nou? En soms dan kom je zomaar ineens zo'n uitdrukking tegen. Dan vraag je, wat betekent dat? En dan, als je dan over na gaat denken, van ja, wat betekent dat eigenlijk precies? Je hebt een soort onbestemd idee van wat het betekent. Hè? Mijn uur is nog niet gekomen. Dan denk je onwillekeurig al gauw aan het kruis en de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Weet je wel? Dat zit zo'n beetje in ons hoofd, hè? Ook omdat het rond die tijd ook voorkomt, hè? Als dat lijden dreigt, als dat die overgave dreigt en zo voor die overlevering, dat mijn uur is nog niet, weet je wel? Zo, nee, maar dan is het handig als je dan de Bijbel leest en bestudeert, dan ga je al die uitdrukkingen opzoeken in de Bijbel, gewoon waar het voorkomt. Mijn uur of mijn tijd is nog niet gekomen. Wat betekent dat? Want het heeft namelijk een hele bijzondere betekenis in het licht van de bediening van de Heer Jezus op aarde, te midden van zijn volk. En Johannes die heeft net ons laten zien in Johannes 20, dat het vooral zijn bedoeling is dat we door deze dingen ook gaan ontdekken, we, ja, het Joodse volk natuurlijk ook, met name in de eerste plaats, dat Jezus de Zoon van God is. En in Johannes 4, daar staat bijvoorbeeld vers 34, dat de Heer Jezus zegt, mijn voedsel is het dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Dus niet het werk van Maria. Voel je? Maar zijn werk. Het werk van de Vader. Het leven van de Heer Jezus stond helemaal in het teken van het doen van Gods wil. Niet meer en niet minder. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Heer Jezus was op aarde om de woorden van God te openbaren. En zodoende de Vader bekend te maken. En hij was op aarde om uitsluitend dat te doen wat in overeenstemming was met de wil en de bedoelingen van God in die tijd. Aan het eind van dit evangelie, Johannes 14, is de Heer in gesprek met zijn discipelen. Zegt hij, nog veel heb ik jullie te zeggen, maar jullie kunnen het thans niet dragen. Maar als de geest komt, de geest der waarheid, die zal jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Dus de Heer Jezus heeft niet de volle waarheid gesproken in die tijd. In de zin van, hij heeft niet alles gezegd wat er te zeggen is. Hij heeft alleen dat gezegd wat nodig was in die tijd. Hij heeft alleen dat gedaan wat nodig was in die tijd. In overeenstemming met de wil van God. Heel zijn leven was gefocust op het doen van de wil van God. En dat hebben zijn ouders Maria ook moeten leren. Het was nog maar op 12-jarige leeftijd dat hij met zijn ouders ook naar een van de feesten was daar in Jeruzalem. Hè? Want die grote feesten, Pascha, Feest der Weken, Loofhutten, dan gingen we in Jeruzalem dat feest vieren enzovoort. En toen gingen ze weer terug en waren ze ineens Jezus kwijt, weet je nog? En zoeken en zoeken en ze vonden hem maar niet. En uiteindelijk komen ze terug in Jeruzalem en waar was hij? In de tempel. En Maria was bezorgd als moeder. Nou, je kunt je er alles bij voorstellen. En die komt daar, ik zeg maar even mijn eigen woord. Hecht, Jezus, ben je hier? Weet je wel? We hebben naar je gezocht, hè? Waar was je toch? En dan zegt hij, Jezus, doodgemoedereerd. Wist u niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? En met andere woorden, de Heer Jezus heeft een eigen agenda. En die agenda, die agendapunten worden niet ingevuld door mensen. Er is een prachtig mooi woord in de Bijbel, in Efeziërs 1, vers 11. Dat moet je eigenlijk uit je hoofd kennen en goed vasthouden, dat God in alles werkt naar de raad van zijn wil. En dus de Heere God laat zich nooit van zijn stuk brengen door wat mensen willen of zo, of vinden of zeggen, weet je wel. Kijk, wij als mensen zijn beïnvloedbaar in dat opzicht, laten we eerlijk zijn. Maar God werkt in alles naar de raad van zijn wil. Hij voert zijn raadsbesluit uit. En laten we goed bedenken dat in heel dat raadsbesluit, of het nou over Israël gaat, of het nou met een gemeente te maken heeft, het lichaam van Christus, of het nou met de wereld te maken heeft, dat heel dat raadsbesluit, dat is een goed werk dat God doet. En dat hij tevoren heeft bereid. En de uitkomst daarvan is alleen maar heerlijkheid. Dat is het woord wat daarvoor in de Bijbel gebruikt wordt. En Paulus die zegt ook bijvoorbeeld in Romeinen 8, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover die heerlijkheid die wordt geopenbaard. Met andere woorden, zolang God bezig is met de uitvoering van zijn raadsbesluit, is alles en iedereen onderweg. Onderweg naar dat grote einddoel van God. En dan misschien op verschillende niveaus enzovoort, oké. Maar toch. En dat maakt het leven letterlijk de moeite waard. Omdat je weet, dit is nooit het einde. Er is altijd weer een nieuw begin. En dat kan in je leven zo zijn, maar uiteindelijk zal dat zo zijn omdat God dat plan heeft. Nou, de Heer Jezus was dus helemaal gefocust op het doen van de wil van God. En liet zich niet door met, dat is wel grappig, als je even terugbladert naar, even doorbladert naar hoofdstuk 7 bijvoorbeeld. Hoofdstuk 7, dan komen we terecht bij het Loofhuttenfeest. Hoofdstuk 7. Hoe laat is het eigenlijk? 11:15, hè? Hoofdstuk 7, dat gaat over zijn broers en daar staat in vers 1... Hierna trok Jezus rond in Galilea en hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden probeerden hem te dopen. En het feest van de Joden, heb je het hè? Het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Maar goed. En dan zeggen zijn broers, vertrek van hier en ga naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak uzelf dan openbaar aan de wereld, want ook zijn broers geloofden niet in hem. Nou, dat is nog wel een dingetje geweest natuurlijk. En later merken we dat ze wel geloven in hem, maar aanvankelijk was dat dus niet het geval. En dan zegt Jezus tegen hen, mijn tijd is nog niet aangebroken, hè? Mijn uur is nog niet gekomen. Maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Gaat u naar dit feest? Ik ga nog niet naar dit feest. Want mijn tijd is nog niet vervuld. Dat kun je ook vervangen door mijn uur is nog niet vervuld. Een beetje gelijkwaardige uitdrukking. En nadat hij dit gezegd had, bleef hij in Galilea. Dus dan gaan die broers die gaan naar Jeruzalem toe en wordt alles en iedereen stapt op de bus en gaat richting Jeruzalem. En dan staat er vers 10, maar toen zijn broers naar het feest gegaan waren, toen ging hij ook zelf naar het feest. Niet openlijk, maar in het verborgene. Mooi hè? Dus die broers die waren nauwelijks weg, zeg maar, en toen ging de Heer Jezus ook. Ja. Maar dat je kunt zien dat hij dus niet zich conformeert aan wat mensen willen of zo, of adviseren of wat dan ook, nee. Zijn uur, zijn tijd was nog niet gekomen. En ik geloof dat dat voor de Heer Jezus heel nauwgezet iets was. Hè? Als bij wijze van spreken de Heere God gezegd had van je moet om 2 uur moet je die kant op, dan ging de Heer Jezus niet om 1 uur. Snap je wat ik bedoel? Ook al ging de rest wel om 1 uur, ik niet, ik ga om 2 uur. Noem maar wat. En zo staat hier ook bij die bruiloft van Kana, vrouw, wat hebben wij gemeenschappelijk? Mijn uur is nog niet gekomen. Met andere woorden, hoe gek dat misschien ook klinkt, maar de Heer die gaat niet op bevel van Maria iets doen of zo, enzovoort. Maar Maria, die heeft inmiddels ook wat een en ander geleerd, die zegt tegen die dienstknechten van, denk erom, wat hij ook zegt, doe dat, hè. En dat is ook zo prachtig. Dan kun je wel zien dat zij wel een gelovige vrouw was, hè? Dat merk je trouwens ook wel, hoor, in de Bijbel. Toen haar verteld werd dat ze zwanger moest worden van de Zoon van God, weet je wel. Ja, dat was ook iets, dat ging haar verstand helemaal te boven. A, kon ze niet zwanger worden, want ze had geen omgang met een man. Hè? Hoe moet dat dan, zegt ze tegen de engel Gabriel die bij haar op bezoek was. En zegt Gabriel, nou, de Heilige Geest zal u overschaduwen. Je moet je voorstellen, dat je als jong mens, als jong meisje, jonge vrouw, zoiets hoort, weet je wel. Van ja, je wordt zwanger, ja, maar hoe kan dat dan? Want ik heb geen man enzovoort. Nou, de Heilige Geest zal je overschaduwen. Kijk, wij lezen het allemaal in de Bijbel. En in de Bijbel vinden we dat dan de gewoonste zaak van de wereld. Maar je moet je eens proberen voor te stellen hoe het dan is in de praktijk dat zoiets gebeurt. Ik heb die neiging, weet je wel, om dat soort dingen proberen wat te visualiseren voor mezelf. Weet je, dan denk ik van ja, dan zit daar zo'n meisje, die zit daar. En op een gegeven moment komt er zo'n engel binnen, weet je wel, nou dat alleen al. Hè? Dan denk ik van ja, stel je voor, ik zit op mijn kantoor, weet je, dan komt er ineens een engel binnen wandelen of zo. Nou ja, goed. En jullie vinden niks bijzonders zo te zien. Maar in ieder geval. En dan is Maria, die zit daar en dan wordt ze verteld dat wat allemaal gaat gebeuren. Maar dan staat er zo prachtig mooi in het Lucas-evangelie. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. Hè, zo van, je kan bij God nooit weten. En dat klopt. Ergens anders in de Bijbel staat, wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Wat hij u ook zegt, doe dat. Ja, kijk, nou zou ik natuurlijk even tussendoor een preek kunnen houden over dit regeltje, hè. Dat snap je wel, hè? Want dat is natuurlijk ook voor ons belangrijk in deze tijd. Wat hij ook zegt, doe dat. Maar dat ga ik niet doen, die preek. Die mag je zelf in elkaar draaien. Ik ga verder. En dan zegt de Heer Jezus. Eerst wordt er gezegd van er waren 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. 6 stenen watervaten. Mooi, hè? Ik bedoel, het hadden ook andere watervaten kunnen zijn, maar het zijn stenen watervaten en 6 ook nog. 6 is in de Bijbel het getal van de mens. Hebben wij ervan gemaakt in de loop der tijd. Hè? Op de 6e dag werd de mens geschapen enzovoort enzovoort. En de supermens die door de boze uiteindelijk op de aarde wordt neergezet is iemand die het getal 666 draagt. En dan stenen watervaten staat er. Weet je waar ik nou moest denken? Hè? Want het staat bij volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Hè? Die hadden een heel gebruik namelijk in verband met reiniging. Marcus 7 kan je daar iets over lezen. Ga ik nou niet doen. Maar ik zei al, dat Jodendom, dat was eigenlijk helemaal niet meer in overeenstemming met wat God oorspronkelijk bedoelde. Hè? De Jezus komt ook constant in aanvaring met de Joodse elite in die tijd. Want zij hadden zo hun eigen systeem ervan gemaakt. Hun eigen wetten, hun eigen regeltjes, hun eigen inzettingen enzovoort. Hè? En zo was er ook die stenen watervaten die stonden daar. Omdat er een gebruik was onder de Joden dat voordat zij iets gaan eten, gaan ze hun handen wassen in die vaten met water. Moet met water gebeuren. Hè? En niet dat het nou verkeerd is dat je handen was voor het eten, hoor, daar gaat het niet om. Maar dat was voor hen een soort ritueel. En in Marcus 7 lees je dan ook, als die Joden zien dat de discipelen dat niet doen, dan maken ze gelijk een opmerking. Hé, uw discipelen wassen de handen niet. En dan zegt de Heer Jezus van, ja, jullie zijn eigenlijk alleen maar bezig met de overlevering van de Vader. Ja, of hij loopt met zijn discipelen in het land, weet je wel, dan krijgen ze honger en dan gaan ze wat aren plukken, weet je wel, wat van die graankorrels eten. Hè? Als je trek hebt, dan is dat wel even een. En dan komen er een paar fariseeën, die zien dat, weet je wel. En die zeggen, oh, maar dat mag helemaal niet, want het is Sabbat. En zo was er constant een clash eigenlijk tussen wat de Heer Jezus deed en de elite van het Joodse volk. Die 6 stenen vaten, die waren daar. En toen moest ik ook denken, steen, hè, steen. Wat was er nog meer van steen in verband met het verbond? Dat was de wet. God had de wet gegeven, geschreven op 2 stenen tafelen. En toen Mozes van de berg afkwam met die wet, die stenen tafelen, toen zag hij het volk dansen rond het gouden kalf. En toen smeet hij die 2 stenen tafelen kapot. En toen zei de Heere God van, nou kom maar, dan krijg je een nieuwe. En die heeft hij wel meegenomen. En die zijn uiteindelijk terechtgekomen in de, weet je het nog? Waar zijn die uiteindelijk opgeborgen? In de ark. In de ark. En als je daar een studie van maakt, dan ontdek je dat de ark natuurlijk als instrument in het heiligdom een geweldig type ook is van Christus. Hè, welk psalm is het ook? 40, hè? Die zegt, hier ben ik om uw wil te doen, zegt de Messias, profetisch door de mond van David. Uw wet is in mijn binnenste. Ik ben gekomen om de wet te vervullen. Fijn, allemaal prachtig mooie lijnen die je in de Bijbel dan tegenkomt. He, en die wet is aan Israël gegeven. En wat is het gevolg geweest van die wet eigenlijk? He? Nou, dat heeft de dood betekend voor Israël. De wet, schrijft Paulus later in de Korinthebrief, is een bediening van de dood. Want de wet zegt, doe dat en je zult leven. Alleen de mens kan het niet doen. En heeft het natuurlijk te maken met het leven. En broeders en zusters, het is zo prachtig dat het eerste teken wat de Heer Jezus hier gaat doen, heeft te maken met dat leven en wat eruit voortkomt. In Johannes 10, daar staat hij als de goede herder, weet je wel, dat gedeelte. En dan zegt hij ook, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ja. Nou, dat wordt hier dus al duidelijk, hè. Want die zes stenen watervaten die staan daar als een stille getuige van het gebruik der Joden enzovoort. Hè. Maar de Heer die weet wat ze eigenlijk nodig hebben in de eerste plaats. Dat is niet wijn, maar water. Want water is in de Bijbel een beeld van het woord, ja, en van het geestelijk leven. In het volgende hoofdstuk ontmoet de Heer Jezus Nicodemus. En daar zegt hij ook van Nicodemus, je moet uit water geboren worden. En je moet geboren worden uit water en geest. Je bent voor de eerste keer geboren uit water en vlees. Hè? Elk mens wordt geboren uit water en vlees, vleeselijk water. In de baarmoeder, allemaal water. Hè? Herinner je dat niet meer van vroeger? Allemaal water om je heen. Totdat de poort wijd open gaat, zal ik maar zeggen. En dan word je geboren, is al het water ook weg. Vruchtwater noemen we dat allemaal, het is water. En dan word je geboren, vleeselijk water. Maar, zegt de Heer Nicodemus, je moet uit geestelijk water geboren worden, van bovenaf. Er is geen evangelie waarin zo vaak het over water gaat, als het Johannes-evangelie. Dat is een beeld van het woord. En hij zegt dan ook, vul die vaten met water. Alsof de Heer zegt, dat originele woord van God, hè? En hij zelf is notabene het woord. Dat is wat mensen nodig hebben. Dat is wat Israël nodig heeft. Dat woord waarin leven is. Dat woord dat krachtig is van God. Vul die vaten met water. En dan staat die dienstgaan, ze vulden ze tot de rand. Kon niks meer bij. En dan gebeurt er een wonder. En niemand weet wat er gebeurt. Maar als dan die wijn geschept wordt en de ceremoniemeester die proeft dat, dan denk ik van, wat is dit? Hij wist verder nergens van kennelijk. Hij zegt, ja, iedereen die zet eerst de goede wijn op tafel, daarna de minder. Kun je ook wel een beetje voorstellen, hè? Joden en Nederlanders zien zo heel veel verschil tussen, hoor. Als je goed gepimpeld hebt, dan proef je toch niet meer wat je drinkt daarna. Hè? Dan kun je gewoon goedkope flessen wijn er neergooien en zo. Maakt niet uit. Zo was het kennelijk toen ook. Maar u hebt het beste tot nu bewaard. Eigenlijk tot het laatst. Hè? Een van de gevleugelde uitspraken van wijlenzuster Corrie ten Boom, die heel de wereld overtrok met haar boodschap van Gods genade, was het beste komt nog. En dat wordt hier in dit gedeelte wel prachtig mooi, eigenlijk door de Heer in dat teken geopenbaard. En dat was het begin van zijn tekenen om zijn heerlijkheid te openbaren. En weet je wat dan zo prachtig is? Maar dat ga ik nou vanmorgen niet doen, maar dat zou je voor jezelf kunnen doen. Als je nou in het Oude Testament profetieën leest over de toekomst van Israël, kom je bijvoorbeeld terecht in Jeremia 31. En daar wordt inderdaad gesproken over Israël dat naar de woestijn komt en waar een rijdans opnieuw getooid zal worden met weet je wel. Met andere woorden, er wordt opnieuw een bruiloft gesuggereerd. En dan staat er even later in Jeremia 31, ik zal een nieuw verbond met je sluiten. He, niet zoals destijds uit Egypte, maar nu een verbond. Ik zal de wet in je hart schrijven, niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees. He, en daarmee zegt de Heer, zal ik maken dat u zult doen wat ik je geboden heb. Doe dat en u zult leven. He, die wedergeboorte die zal ook plaats hebben voor Israël als volk in de toekomst. En als die dag is aangebroken, dan blijkt die derde dag van de opstanding ook tegelijk de zevende dag te zijn. En dan komt er een bruiloft en dan lees je verder in Ezechiël 36, en waar ook staat dat de Heer hen reinigen zal met water. En dat hij zijn geest in hun binnenste zal geven. En wijn is uitgerekend in de Bijbel ook een beeld van Gods geest, de blijdschap van de geest, waar we vanmorgen mee begonnen. En als je dan naar Hosea hoofdstuk 6 gaat, waar staat dat de Heer hen na 2 dagen zal oprichten, op de derde dag zul je herleven. Opnieuw tot leven komen. En dan zal ik de regen laten vallen. Water. En uiteindelijk ga je naar het Nieuwe Testament, kom je in Openbaring 19. Dat is een beetje de afsluiting van de geschiedenis. En dan wordt er gesproken over de bruiloft van het lam dat gekomen is. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En ze dragen heilige witte klederen als beeld van de rechtvaardige daden. En dan klinkt er in de hemel een halleluja, want het koningschap is gekomen aan de Here. En dan komt er een bruiloft. En hoofdstuk 20 zegt dan dat de Satan 1000 jaren wordt gebonden. En dan komt die laatste dag. Nou ja, laat maar even zeggen, die zevende dag. Die dag van de Here. Waarop Satan gebonden zal zijn. Waarop Israël weer in het land zal komen. Waarop Jeruzalem de hoofdstad van de wereld zal worden. En de wet zal uitgaan uit Sion en des Heren woord uit Jeruzalem. Dat nieuwe Israël zal in verbinding komen met de opgestane Heren. Een bruiloft. Een verbond. En Israël zal de Heren dienen. En de Heer heeft ook voor zijn vrouw een huis gereed gemaakt. Johannes 14 noemt dat het huis van mijn vader. Het land van Israël. Waar plek genoeg is voor alle Israëlieten om in de toekomst te wonen. En God zal het volk zegenen. En tot zegen stellen. Voor al de volkeren van de wereld. Dat volk gaat hoe dan ook een gouden toekomst tegemoet. En met een overblijfsel van Israël komt God tot zijn doel. Want we gaan de goede kant op. We zijn op weg naar de heerlijkheid van God. Wij ook. Amen. Tot zover. Zullen we eerst de Heer danken samen? Ja, Vader, we willen u hartelijk danken dat we dit mogen lezen in de Bijbel. Heer, wat is het geweldig om zo telkens weer bepaald te worden bij datgene wat u doet. En u doet het op uw eigen manier en naar uw eigen plan. En daar kunnen we u alleen maar voor danken. Heer, dat het niet afhankelijk is van wat mensen doen of willen of zeggen, maar dat u in alles werkt naar de raad van uw wil. Heer, en wat u wilt, dat wordt ook duidelijk, dat is een wereld waarin uw heerlijkheid kan zijn. Waarin mensen allemaal hun eigen plek vinden. Waarin het goed is om te zijn en u wilt onder de mensen wonen. Dank u wel dat we dat mogen lezen in uw woord en dat we zo ook mogen uitzien naar een toekomst die voor ons ligt. Uw toekomst, de toekomst van de Heer Jezus Christus, zijn glorie, zijn eer. Heer, dank voor dit woord ook deze morgen, zegen het aan onze harten. En dank dat u ook met ons gaat als we weer hier vandaan gaan, dat u altijd bij ons bent, dat we altijd van u mogen verwachten. We prijzen daarvoor uw grote naam. Amen. Zingen we nog 1 slotlied? Of zeg je van, nou ja, ik vind het wel goed zo. Want ik had nog gedacht dan, als dat toch gaat gebeuren, aan lied 71 uit Opwekking. Jezus leeft in eeuwigheid. Nou, kunnen we ons staande ook zingen dan, hè? Dan sluiten we daarmee de dienst af. 71 Opwekking.